BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Uber-concurrent Bolt breidt zijn taxiservice verder uit in Nederland.
Ja, voor het eerst buiten de Randstad. Je hoort zo waar, waarom en of het ook aanslaat, maar eerst.
Ja, de 30 km per uur limiet in Amsterdam geldt vanaf precies 1 maand. Vandaag precies 1 maand de snelheidslimiet van 30 km per uur. Tijd om voorzichtig de balans op te maken.
Ja, voorzichtig. Hè. Of het echt werkt, dat weten we waarschijnlijk pas in de loop van het jaar. Maar de aanpassing heeft flink wat losgemaakt. Dus daar moeten we het toch even over hebben.
En daarover gaan we het hebben met verkeersexpert Walter Ploos van Amstel. Lector Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom in de uitzending. Ja, het plan van de gemeente Amsterdam gaf u een hoog cijfer, hè? Een 9. Nu hebben we een maand uitvoering achter de rug. Welk cijfer krijgt het nu?
Ik denk dat het plan nog steeds een 9 heeft, maar je kunt er wel een paar dingen op afdingen. Ik woon zelf aan een straat die nog steeds 50 km per uur is. Want de hele drukke straat in Amsterdam is 50 km per uur gebleven. Dat is jammer natuurlijk. En wat we zien is dat er geen handhaving is. Toen het plan kwam en ik heel enthousiast was, dacht ik, dan ga je dus ook meteen handhaven, lik op stuk. En iedereen die het te hard rijdt, de bekeuring geven. Dat is jammer, dat gebeurt niet. Er is nog geen handhaving.
Nee.
En dat betekent dat je geen correctie krijgt. Dus je harder rijdt dan die 30 km per uur op de wegen. Ik heb ook positieve ervaring. Ik had een taxichauffeur die zich keurig aan de snelheid hield vorige week.
Zo.
Ik zie ook veel mensen keurig wel aan de 30 km per uur zich houden.
Ja.
Dus het werkt wel. En het is natuurlijk belangrijk voor de verkeersveiligheid. Want de impact op het aantal verkeersgewonden en doden in Amsterdam. De schatting is dat het 1 op de 5 minder zal zijn. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk.
Ja, nee, dat is
maar
zeker
voor
waar.
Voor verkeersveiligheid heb je meer nodig. Want ja, die andere 70-80% van de verkeersgewonden, die vallen om andere redenen dan die 30 km per uur. Of dat we te hard rijden, die 50 km per uur.
Ja, daar komen we zo even op terug. Maar toch even naar dat cijfer voor die uitvoering.
Ja, wil ik ook weten. Hè,
want dat was mijn vraag. Welk cijfer geef je daaraan?
Ik zit nu op mijn 7.
Zeven.
En dan heb je 2 dingen nodig om terug te gaan naar die 9. Dat is 1. Ga nou eens handhaven, laat zien dat je het ook echt meent.
Ja.
Het tweede is, op sommige plekken zul je echt de verkeerssituatie moeten aanpassen. Want dat is echt verschrikkelijk lastig 30 km per uur te rijden. Als je een hele brede straat hebt zonder zebrapaden, zonder kruisingen. Het doet pijn.
Ja, maar de gemeente zegt, ja, we geven bewust even die verkeersdeelnemers. Die moeten even wennen, dan geven even de tijd. Daar valt eigenlijk toch ook wel iets voor te zeggen. Even wennen aan die nieuwe situatie.
Ja, maar ik ken mijn Amsterdammers. Ik ben zelf Amsterdammer. Als we ergens mogen wennen en je merkt dat je toch mag, dit leg je iedere keer dat druppeltje wat verder. Als je bij de zelfscankassa niet gecontroleerd wordt, dan stop je misschien spullen in je tas. Ja. En als je nooit gecontroleerd wordt. Dus bij wennen hoort ook dat de overheid ons gaat laten wennen. De gemeente ons gaat laten wennen dat het ook niet mag.
En dat wennen is dan met handhaving bijvoorbeeld?
Ja. En dat handhaving kun je natuurlijk digitaal doen. Gewoon met camera's, slimme camera's gewoon neerzetten. Snelheidscamera's. En gewoon mensen op straat aanhouden. Ik zie dat nu gebeuren met mensen die zonder licht op een fiets rijden.
Ja.
En die hun mobieltje vasthouden. Nou, dat spat wel overal over de social media. Van, je wordt tegenwoordig aangepakt als je je niet gedraagt.
Ja.
Ik denk dat een aspect van wennen is ook dat je als gemeente dus ons gaat laten wennen.
Ja, maar wat ze wel hebben gedaan is heel veel borden neerzetten. Meer dan 4000.
Ja.
Dat hebben ze wel goed gedaan, toch? Of is dat niet genoeg?
Overal staan de borden.
Nee,
dat moet ook gewoon bij iedere kruising. Omdat je afwijkt van de standaard 50 km per uur. Zul je met de huidige regelgeving over borden in Nederland, zul je op iedere straathoek inderdaad een bord van 30 km per uur moeten neerzetten.
Ja, maar zie je ze dan ook nog wel?
Chauffeur. Nee, op een gegeven moment zie je ze niet meer. Maar wat je wel ziet is, ook automobilisten op de 50 kilometer wegen, die twijfelen zo hard. Want daar staat niet een bord 50 kilometer.
Nee.
Dat ze ook daar 30 kilometer per uur rijden. Dus het is niet 100% duidelijk, ondanks de 4000 borden.
Dus dat is gewoon niet genoeg voor het gewenste resultaat wat Amsterdam wil bereiken uiteindelijk. Er moet een schepje bovenop.
Nee, maar op een gegeven moment gaan we wel allemaal wennen dat je in een groot deel van de stad 80% van de wegen 30 kilometer per uur rijdt. En je kijkt nu al niet meer naar een bord. Dan zit het in het systeem. Maar je bent verplicht nu als gemeente om die borden neer te zetten. Ja, helaas.
Dat is wat mij heel erg is opgevallen afgelopen maand. Dat ik ook nog wat verschillende auto's heb gereden. Maar ook bijvoorbeeld met mijn smartphone gekeken. Met Flitsmeister bijvoorbeeld. En dan zie ik gewoon dat er grote verschillen zijn tussen wat het bord zegt op straat. En wat het systeem in mijn auto zegt.
Klopt gewoon niet.
Het klopt gewoon niet.
Dat klopt gewoon niet.
En dan begrijp ik dat de automobilisten dat twijfelen.
Alle plannen die Jordaan gehad. En nog steeds staan dat palenplant staat in Google, staan die straten op niet bereikbaar. Die koppeling tussen de systemen van de gemeente en de systemen van de grote aanbieders van navigatiediensten is altijd wel een issue geweest, een punt van aandacht. De vraag is wie daarvoor verantwoordelijk is, de gemeente of de aanbieder van de navigatiedienst.
Nou, als je er bovenop zit als navigatiedienst, dan moet je dat eigenlijk zelf doen natuurlijk.
Weet ik ook. Jij verkoopt je diensten. Ja. Je hebt er een businessmodel van gemaakt. Dan heb je ook je verantwoordelijkheid om te zorgen dat al die data die in je systemen staan kloppen. Belangrijk is, want je schetst natuurlijk het digitaal, het communiceren van je navigatiesysteem met je auto. En straks in de toekomst met automatisch snelheid inhouden waar je 30 mag. Maakt het ons natuurlijk wel makkelijker op termijn. Dus ik ben heel erg voor het inzet van dat soort digitale hulpmiddelen.
Ja. Wat zijn er op relatief korte termijn zaken die je toch moet doen als Amsterdam zijnde?
1. Handhaven. 2. Is vooral niet gaan zitten afwachten om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Want nog steeds 70-80% van de verkeersgewonden valt niet in een ongeval tussen een auto en een fiets of een voetganger. Maar er zijn vaak ook ouderen op een fiets die vallen. Verkeersonveilige situaties met voetgangers. Je moet niet nu gaan zitten wachten op je volgende meerjaren plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er is veel meer voor nodig in Amsterdam. En de hele discussie over 30 km per uur gaat over verkeersveiligheid. En de hele discussie over mobiliteit in Amsterdam zou moeten gaan over sociale veiligheid. Hoe plezierig is een buurt? Hoe aantrekkelijk is het om te bewegen? Hoe gaan we om met inclusieve mobiliteit? En het risico zit erin dat we nu heel erg focussen op 30 km per uur. Maar eigenlijk vergeten waar het echt om gaat in de stad. En dat is mobiliteit die bijdraagt aan een inclusieve stad, die bijdraagt sociale veiligheid en die bijdraagt een hele aantrekkelijke buurt waar het leuk is om te wonen en te werken.
Goed, maar dit gaat inderdaad over de veiligheid. En het is wel interessant dat er voor de jaarwisseling een rapport van de SWOV, de SWOF, moet ik zeggen, uitkwam. Waaruit blijkt dat het aantal zwaar gewonden in het verkeer ook weer is toegenomen. En dat die vooral vallen op 30 kilometer per uur wegen. Dat is natuurlijk waar veel fietsers en auto's bij elkaar komen. Hè? Dat begrijp ik. Maar is dan het probleem wel die auto? Of is het probleem veel meer de mensen op met name die elektrische fiets?
Ja, ik denk dat je heel goed moet oppassen met die conclusie van onze 30 kilometer per uur wegen versus de bestaande 30 kilometer per uur wegen. Omdat die vaak in woonerven zitten. Ja, in de haarvaten van de binnenstad. We moeten ook heel nadrukkelijk kijken van over wat voor ongevallen het gaat. Want er staat niet in het SWOV-rapport dat ongevallen zijn waar een auto bij betrokken is geweest. Ja. We zullen echt die analyse moeten maken. En waar het echt om gaat natuurlijk bij het verbeteren van verkeersveiligheid is het gedrag van iedere bestuurder, iedere wandelaar. Hoe afgeleid ben je? Ken je überhaupt je voorrangsregels? Weet je dat bijvoorbeeld een fiets van rechts voorrang heeft? Weet je dat je met je zebrapad loopt toch even moet voor laten gaan? En gedrag is wel een modern woord, dingetje.
Ja, maar dat zijn toch op zich dingen die we allemaal zouden moeten weten. Schort het daar een beetje aan? Is dat wat weggezakt, die kennis over de verkeersregels?
Ik denk 1, dat de kennis over verkeersregels helemaal weggezakt is bij mensen. 2 is dat we ons nergens meer aan gelegen laten. Als je kijkt hoe massaal we gebruik zijn gemaakt van veel snellere fietsen. Ja. Niet alleen de ouderen, maar tegenwoordig ook de jongeren. We moeten het grootste gemak van de wereld maar denken dat we ze kunnen opvoeren. Dat we met fatbikes door de stad kunnen racen. En dat je met een borrel op, dat tegenwoordig ook maar normaal is. Dat is wel zorgwekkend. Daar kan de overheid overigens bijzonder lastig iets aan doen. Dat zit in het gedrag van de mensen, in de intentie.
Ja, je zou meer kunnen handhaven. Dat is natuurlijk wel iets wat de overheid meer zou. Maar er moet ook capaciteit voor zijn.
Ja, maar er moet capaciteit voor zijn. En je wil ook geen politiestaat.
Nee, dat
is natuurlijk te gek voor woorden dat iedereen zich moet laten aanspreken om gewoon goed gedrag te vertonen. Je moet met elkaar, daarmee moet het over sociale veiligheid beseffen dat je met elkaar een stad deelt. Een steeds vollere stad deelt. En er hoort ook stukjes fatsoen en respect bij.
Ja.
Dan merk je dat in het verkeer steeds meer zoek is geraakt de laatste jaren.
Ja, nu zegt de rijvereniging al, die vindt dat die snelheidslimiet in alle Nederlandse steden moet gaan gelden, die 30. die landelijke regelgeving, is dat inderdaad nodig om een beetje uniformiteit te krijgen? Of moeten we gewoon naar maatwerk?
Het zou geweldig zijn als je inderdaad landelijke regelgeving krijgt vanwege uniformiteit. Ja. Belangrijk is ook gewoon te beseffen dat ze iets van 20 miljard aan kosten hebben van gewonden in het verkeer per jaar. Dat is natuurlijk, als je daarbij stilstaat, verschrikkelijk. Maar ook persoonlijke leed, als iemand ongeval heeft. Nou, 30 kilometer per uur laat aantoonbaar zien, niet in Nederland alleen, maar ook in het buitenland, dat je minder ongeval hebt, dat je sneller kan reageren bij 30 kilometer per uur. Het tweede is, als er dan toch wat gebeurt met die 30 kilometer per uur, dat de gevolgen van de aanrijding minder ernstig zijn. En daarom vind ik het een hele goede dat ook een rij zegt van, laten we met elkaar ervoor gaan veel meer verkeersveiliger in de stad kunnen bewegen. En het doet ook af en toe wel pijn. Want ik spreek heel veel mensen die zeggen, ja, 50 kilometer per uur is natuurlijk ideaal. En ik vind het belachelijk dat ik 30 mag rijden. En ik merk mensen met wie ik praat, ik doe er nu 2 keer zo lang over. Nou, dat is echt flauwekul. Ja. We rijden met elkaar tussen de 16 en 18 kilometer per uur gemiddeld in die stad. We moeten juist op de gevaarlijke punten, als we die van 50 kilometer terugbrengen naar 30 kilometer. Ja, zo mooi als landelijke regels komen. Ja, maar dan moeten er ook landelijke regels komen die ook het openbaar vervoer er binnen zetten. Want even de vreemde ding in Amsterdam is dat het openbaar vervoer, zodra ze gebruik kunnen maken van een losse rijbaan, nog steeds 50 mag. Terwijl het openbaar vervoer met stip in de top 3 staat voor het veroorzaken van ongevallen met zware gewonden. Oh ja. Ik denk dat we nog even een paar keer moeten doorpakken.
Dank voor deze eerste inzichten, verkeersexpert Walter Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool Amsterdam.
BNR Mobility.
En wij gaan door met Bolt, de concurrent van Uber, breidt zijn taxiservice verder uit in Nederland, namelijk ook naar Eindhoven. En daarmee is voor het eerst buiten de Randstad actief. Lars Spekenbrink is country manager bij Bolt in Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
Goedemiddag.
Gewoon ook lekker met een Boltje gekomen?
Ja, openbaar vervoer. Okay. Openbaar vervoer kan direct van Centraal Station.
Oké. Okay. Ja. Hey, even nog terugpakkend op ons vorige gesprek over die 30 kilometer per uur. Daar moeten jullie taxis natuurlijk ook zich aan houden. Gebeurt dat ook?
Ja, dat hoop ik wel. Uiteindelijk, wij monitoren natuurlijk niet elke taxi hoe die rijdt. Nee, ik hoop dat ze daar natuurlijk wel aanhouden. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, wat we ook eerder zeiden met de lijn busbaanontheffing. Ja. Dus sommigen die mogen 50 km per uur op de busbaan. Maar in principe waar je 30 moet, dan moeten ze natuurlijk gewoon 30 km per uur rijden.
Ja, maar heb je al een paar chauffeurs gesproken? Wat zijn een beetje de eerste bevindingen hier in Amsterdam?
Gemixte gevoelens natuurlijk. Kijk, ik denk iedereen heeft natuurlijk sentiment van het zou veiliger moeten zijn. Als je uiteindelijk kijkt naar een chauffeur, naar tijd is geld. Dus van 50 naar 30, theoretisch gezien, ga je dus langer over een rit doen. Wat betekent dus dat veel chauffeurs ook wel inderdaad te zorgen uiten over wat het dan doet met hun inkomsten. Ja. Omdat die gemiddelde snelheid wellicht toch wat lager gaat liggen dan dat we gewend zijn geweest.
Ja, veel over de busbaan.
Veel over de busbaan als ze de ontheffing hebben.
Ja, als de ontheffing is, zeg ik. Ja. Maar de harde data ontbreekt nog, maar die komt er wel.
Ja, wij wachten eerst nog op een periode, want het is natuurlijk pas sinds december ingegaan. Dus wij wachten echt nog ongeveer een weekje of 3-4 en dan zullen wij ook de data in gaan duiken. Om te kijken wat heeft het dan op effect qua gemiddelde snelheid.
Benieuwd. Ja, want het gaat om veiligheid natuurlijk. Hoe kijken jullie chauffeurs daarnaar dan? Want het zijn natuurlijk de beste chauffeurs ter wereld.
Ja, dat zeker.
Vinden ze zelf.
Uiteindelijk. Kijk, voor hun is veiligheid natuurlijk ook heel belangrijk. Eén, niet alleen voor henzelf en voor hun omstanders. Twee, ook gewoon financieel gezien. Ja. Ik bedoel, elk ongeluk die ze tegen een voertuig kunnen krijgen is natuurlijk weer een schadeclaim. Dat is kosten voor hen. Ik denk wat dat betreft, misschien korte termijn is dat nog niet helemaal zichtbaar, maar lange termijn, als daardoor gewoon minder ongelukken gaan gebeuren, ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon direct in hun portemonnee raken. Ja. Dus ik denk wat dat betreft supergoed voor de chauffeur. Okay. Ook al positief naar kijkend.
Ja, nou, we gaan dan die data. Ja, je weet ons te vinden als je er iets over kwijt wilt.
Ja, 100%.
Jullie uitbreiding naar het zuiden, daar gaan we het nu over hebben. Eindhoven, waarom Eindhoven?
Ah, expats.
Rekstu.
ASML, Carnaval.
Onder andere Aldi.
Goed uitgaansleven.
Worstenbroodjes.
Ja, we zijn natuurlijk een jaartje of 3 geleden zijn we in de Randstad begonnen. Volgens mij ook een keer over gehad. Eigenlijk vrij succesvol gegaan in de afgelopen 3 jaar.
Okay.
En onze ambitie is eigenlijk altijd geweest om die 80% van de Nederlanders te kunnen bereiken. Nou, dan moeten we buiten de Randstad op een gegeven moment ook gaan kijken. We hebben eigenlijk als een soort van soft launch al wat steden opengezet in het afgelopen jaar om te kijken waar zit dat voor tractie qua chauffeurs, qua klanten. En eigenlijk zagen we daar in Eindhoven een hele goede organische groei in. Waardoor we dus uiteindelijk besloten hebben van oké, Eindhoven, daar gaan we gewoon vol in investeren. Ja. We gaan die chauffeur aanspreken, de klanten aanspreken met kortingen. En dat vervolgens uitbouwen. Ik denk een illustratie is al dat we gewoon al met meer dan 100 actieve chauffeurs in zo'n stad lanceren.
Ja, maar hoe verklaar je dan dat Eindhoven zo succesvol is? Heeft dat dan te maken ook met die brainport functie waar veel internationals ook naartoe komen die het gewend zijn misschien ook wel, hè, om even een boeltje te pakken?
Ja, 100%. Ik denk uiteindelijk de stad moet wel kunnen functioneren voor deze type mobiliteit. En dat betekent, je hebt een bepaalde hoeveelheid vraag en een bepaalde hoeveelheid aanbod nodig. Dus wat je zelf zegt, klanten zoals met bedrijven, met Philips, met ASML, Stripe S is een goed voorbeeld. Een van onze top 3 locaties al op dit moment. Okay. Nou, het vliegveld, daar komen volgens mij ook ongeveer 3 miljoen passagiers per jaar. Nou, dat zijn allemaal punten waar natuurlijk die vraag gewoon heel hard aan het stijgen gaat. En daarnaast heb je natuurlijk ook wel een bepaalde hoeveelheid chauffeurs nodig. Ja. Want je wilt natuurlijk wel een chauffeur om de hoek hebben staan waarbij je kan bestellen. Anders één wordt het niet betaalbaar en tweede gaat überhaupt geen chauffeur beschikbaar zijn. Nou, daar zie je eigenlijk dat Eindhoven wel na de Randstad een van de steden is die daar gewoon het verst in ontwikkeld is. Okay. En daarin willen we eigenlijk nu gaan bijdragen en investeren.
Het zijn er nu al 100 van die chauffeurs. Dat zorgt ook voor opschudding in zo'n stad. Er komt een nieuwe speler, kan ik me voorstellen. Ja.
Ja, ik denk dat zeker sommige chauffeurs dat zien als opschudding. Wat jammer is, want wij uiteindelijk hebben de deuren openstaan voor iedereen. Voor elke chauffeur die met ons wil rijden. Dus ja, ik denk dat sommige chauffeurs dat zien wellicht als een opschudding. Aan de andere kant, uiteindelijk als wij een stad gaan lanceren, wij investeren daar gewoon tonnen. Om die klanten te kunnen aanspreken en uiteindelijk die markt ook aantrekkelijker te kunnen maken. Nou ja, een chauffeur die met ons wil rijden, die uiteindelijk profiteert daarvan. Want elke korting die wij als het ware aan de klant geeft, die uiteindelijk belandt in de zak van een chauffeur.
Ja. Ja, we kennen natuurlijk het verhaal van het verleden in Amsterdam met de liberalisering van de taximarkt. Daar is echt de taxioorlog uit ontstaan.
Ja, verhaal.
Ja, we hebben een mooie podcast over gemaakt trouwens. Kun je
heel luisteren. Gehoord, 100%.
Maar zoiets hoeven we natuurlijk niet te verwachten.
Nee, zeker niet. Kijk, en wij weten natuurlijk wel, althans dingen die wij gelezen hebben, dat er wel eens opschudding is bestaan. Helaas tussen traditionele taxichauffeurs als het ware en chauffeurs die op platformen rijden. Eindhoven, daarin is ook een geval geweest afgelopen jaar. Ja, persoonlijk vind ik dat extreem jammer.
Ja.
Ik bedoel, je mag elkaar bekritiseren om wat je doet. Maar je hoeft daar elkaar niet persoonlijk in aan te vallen. Iedereen moet dan vrij zijn hoe jij je geld verdient.
Ja. Uber rijdt daar ook.
Ja.
En jullie worden altijd in één adem met Uber genoemd. Ja. Daar hebben we het de vorige keer al een keer over gehad. Toch misschien goed voor de luisteraars nog één keer te duiden. Wat is nou het grootste verschil tussen jullie?
Het grootste verschil tussen ons, ik hoop qua ervaring, zoals bijvoorbeeld met de app, is daar vrijwel minimaal aan.
Ja.
We zijn best wel een par. Uiteindelijk wat wij proberen te doen is, wij proberen wat rendabeler te zijn, zowel aan de klant als aan de chauffeurszijde. Dus we rekenen over het algemeen een lagere commissie aan chauffeurs. Dus die houden aan het einde van de rit gewoon meer geld over. En twee, we proberen daarin ook altijd wat meer terug te investeren. Bijvoorbeeld door middel van kortingen of een iets wat lagere prijs aan de klantzijde. En zo is dus de chauffeur en zowel de klant. Nou, de klant is een stukje goedkoper uit. De chauffeur verdient een stukje meer.
Dan is eigenlijk dus, als jullie marge kleiner is, dan is massa is kassa.
Juist.
En zo werkt dat uiteindelijk. Is deze uitbreiding dan ook belangrijk om beter die concurrentie aan te kunnen gaan met een partij als Uber?
Om die kassa nog beter te laten rinkelen. Ja. Ting, ting, ting.
Nou ja, lange termijn, dan kom ik eigenlijk weer terug naar wat ik ook eerst zei. Kijk, Nederland is best wel een uniek land. Als je dat vergelijkt ook met de landen waar wij in actief zijn, is dat die densiteit van mensen en van steden echt heel, heel hoog is.
Ja.
Dus er zitten gewoon heel veel steden dicht bij elkaar. Nou, je rijdt in Den Haag, je komt zo in Rotterdam uit, dan kom je op een gegeven moment in Dordrecht en in Breda, et cetera. En dat is uiteindelijk ook het perspectief wat ik hier zie in Nederland, is dat een platform met taxis zoals Bolt hoeft niet alleen maar heel succesvol te zijn in de Randstad. Dit moet uiteindelijk gewoon heel succesvol kunnen zijn in heel Nederland. En dat willen we eigenlijk gewoon bewijzen stad voor stad. Waarbij Eindhoven nu de eerste uittreden is vanuit de Randstad. Maar daarnaast gewoon nog heel veel steden zijn. Ja. Daarin kunnen doorbouwen.
En welke steden gaan er dan volgen naar Eindhoven?
Ja, concrete voorbeelden kan ik natuurlijk niet echt noemen van wanneer we waar naartoe gaan. Maar je kan natuurlijk steden denken zoals Groningen, Nijmegen, Den Bosch, Tilburg, Breda. Noem ze maar op.
Ja.
En vanuit daar ga je heel snel de tussenliggende gebieden bedienen.
Op wat voor termijn verwacht je dat dan? Gaan jullie dit jaar bijvoorbeeld nog uitrollen naar andere steden?
Let op, hè, Uber luistert
net
mee.
Net begonnen 2024. Dus,
ja, dat Uber zou geen verrassing zijn. Of Uber, die kan ook nadenken. Ja. Ja. Nee, kijk, uiteindelijk veel valt en staat met de successen die we nu behalen. Dus ja, afhankelijk van hoe dat allemaal gaat, dan zullen er dit jaar misschien wel meerdere steden volgen. Ja. Ja.
Maar goed, de eerste resultaten uit Eindhoven zijn veelbelovend. Dus,
zeker veelbelovend, ja. 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 We hebben eigenlijk gewoon week over week in de eerste week gelijk al onze omzet verdubbeld. En dat is boven verwachting. Dus ik zie een hele goede toekomst tegemoet, zeg maar, voor Eindhoven.
Nou, dat is mooi om te horen. Wat echt boven de markt hangt, is die grootschalige elektrificaties bij taxis. Zit daar een beetje schot in de zaak?
Ja, hier bedoel je natuurlijk op het controversiële besluit. Nou, kijk, wij hebben natuurlijk een
de nul-emissiezones gaat het dan over.
Exact. Ja, dat is een zero-emissiezone die heel graag de grote steden willen gaan invoeren in Nederland.
Voor taxis?
Voor taxis, inderdaad. En dat betekent eigenlijk dat vanaf 2025, met een overgangsregeling 2028-2027, dat alleen maar zero-emissie voertuigen naar binnen mogen rijden binnen de taxi-industrie. Om dat te kunnen handhaven is natuurlijk een wetgeving voor nodig.
Ja.
Nou, we hebben daar met heel veel verschillende partijen uit de industrie allemaal ondertekend. Dat willen we graag bewerkstelligen. Maar je hebt natuurlijk nu een demissionair kabinet. En dat betekent dus dat deze wet op dit moment in ieder geval nog niet aan wordt genomen. Nou, verwachten dat het afstel wordt. Uitstel, geen afstel.
Ja, geen afstel, oké.
Dus ik verwacht wel dat aankomend jaar er wel gewoon een besluit opgenomen gaat worden. Maar het zal zeker een impact hebben. Gaat het dan 1 januari 2025 worden? Of gaan we kijken misschien naar 1 december 2025?
Ja, die 1 januari lijkt me onhaalbaar.
Dat is natuurlijk wel onwijs belangrijk voor het moment dat je gaat investeren natuurlijk. Hè?
100%. En voornamelijk even de investering voor een chauffeur. Ja, de chauffeur die moet uiteindelijk die 20.000, 30.000 euro gaan neerleggen voor een voertuig. En die heeft natuurlijk een bepaalde afschrijving waar die rekening mee moet gaan houden. Dus ik verwacht zeker als dat moment gaat komen dat die wet een intrede gaat krijgen. Ja, daar heb je nog minimaal 6 tot 12 maanden minimaal nodig om te kunnen zeggen tegen chauffeurs, nu gaat het geldig zijn.
Maar nu we dit weten, zeg jij niet gewoon 1 januari is gewoon onhaalbaar voor onze chauffeurs?
Of? Mijn persoonlijke mening, 100% is niet haalbaar. Want je kan niet in februari of in april 2024 zeggen tegen een chauffeur, in januari 2025 moet jij een elektrisch voertuig rijden.
Nee, want die zit ook nog met zelf een voertuig natuurlijk, dat misschien nog helemaal niet is afgeschreven.
Vaak een diesel. Ja.
Bijvoorbeeld. Ja, en het is nog steeds de nasleep van een corona.
Ja.
Deze chauffeurs zijn natuurlijk gewoon ook
zware
echt hard.
Tijd geweest.
Hele zware tijd. Sommigen zijn hard in de schuld gegaan. Nou ja, die moeten wel dat krediet weer kunnen opbouwen om uiteindelijk ook weer zo'n voertuig te kunnen aanschaffen.
Ja.
En dat is een uitdaging.
Ja, ik zag zelfs dat bijvoorbeeld een aanschaf van een elektrische taxi. In 2024 krijgen ondernemers niet meer een soort milieu-investeringsaftrek.
Ja,
is ook nu verdwenen. Dus daar kunnen ze ook geen aanspraak meer op maken, bijvoorbeeld.
Nee, en dat is ook balen. En dat is natuurlijk volgens mij op basis van het argument dat elektrisch voertuig nu ongeveer rond dezelfde kostenposten zouden zitten als een normaal voertuig.
Nou, bijna.
Ja, het ligt natuurlijk even aan wat de energiekosten doet.
Aanschafprijs is wel behoorlijk hoger, inderdaad. Ja.
Ja, dus het ligt natuurlijk allemaal aan heel veel punten daarin. Ja. Het is heel jammer, want uiteindelijk
en kun je
laden, elke steun.
Hè? Want ook dat is natuurlijk best wel een issue. In de Randstad
zeker.
Misschien wel minder, maar ook hier in de omgeving van Amsterdam zijn er al bedrijven die niet meer aangesloten worden.
Ja, en het probleem voornamelijk voor veel chauffeurs is, en dat is natuurlijk een belangrijk verschil tussen een particulier en een taxivoertuig. Een taxivoertuig die moet uiteindelijk gewoon rijden.
Ja, precies.
Dus die heeft niet de luxe om even zes uur aan een langzame oplader te zitten.
Nee.
Die moet een snellader.
Moet gewoon een snellader. Ja. Die
dat
moet
betekent dat daar
een
infrastructuur
uur.
Moet zijn. En dat betekent dat daar ook een bepaalde prijs aan moet hangen om dat rendabel te kunnen houden.
Ja. Ja. Nou, mocht dat allemaal verkeerd gaan, hè, we straks eventueel geen taxi meer kunnen krijgen in Amsterdam, dan moet je maar gaan fietsen.
Ja.
Maar oké, daar hebben jullie ook een oplossing voor. Hè? Want jullie leveren ook deelfietsen aan in meerdere steden. Bieden jullie aan in meerdere steden in Nederland. Zien jullie dat gebruik ook toenemen van de deelfietsen?
Ja, zeker. Het hangt natuurlijk een beetje af van de periode van het jaar. Ik kan me voorstellen dat met -5 niet heel veel mensen nu op de straten gaan. Terwijl als je dat met, laat zeggen, +20 hebt dan wel.
Ja. Nou, handschoenen aan, sjaal.
Het kan wel. We zijn wel uiteindelijk Nederlanders.
Ja,
maar is het toch.
We zien daar een hele goede uptake. Voornamelijk afhankelijk van bepaalde steden. Ik denk een heel goed voorbeeld is studentensteden. Zien we daar over het algemeen een hele goede adoptie. Een hele goede groei. Wat minder studentensteden zie je dat weer wat minder. Nou, daar maak je uiteindelijk natuurlijk ook strategische keuzes in welke stad je wel en niet gaat opereren. Ja.
Heb je daar wel een stad voor die op de rol ligt om uitgerold te worden? Je kunt noemen.
Waar zou je graag uitrollen?
Exact. Wij zouden heel graag uiteindelijk gewoon natuurlijk in de Randstad ook willen opereren. Maar daar ben je het afhankelijk ook van tenders.
Ja, precies.
Dus de gemeente die daar daadwerkelijk een vergunning voor kan afgeven en wil afgeven. Nou, daar zijn we dan afhankelijk van. Dus uiteindelijk, als er eentje vrijkomt, ja, heel graag kloppen we aan de deur.
Kun je een naam noemen van een stad?
Rotterdam zouden we extreem graag willen opereren, natuurlijk.
Ja, kan ik me voorstellen. Die zelfontwikkelende elektrische step die jullie ook hebben, die zien we nog niet rondrijden.
Nee, die zien we nog niet rondrijden.
Niet doen, hè. Pas op.
Nee, die zien we nog zeker niet rondrijden. Nee, dat is uiteindelijk een besluit wat moet genomen worden op een nationaal level.
Ik zie het niet meer gebeuren.
Ik zie het wel gebeuren,
ja, toch?
Maar ik denk dat we echt nog wel een stukje verder in de toekomst moeten blijven kijken. Dus ik verwacht niet dat dit voor 2025 gebeurt überhaupt. Nee. Dus laten we ervan uitgaan dat er misschien een besluit gaat genomen worden in 2024. Op de wet in ieder geval. Mm-hmm. Maar dan zie je pas een intrede in 2025.
Ja, maar wat maakt dit nou zo lastig? Want over de hele wereld zien we die dingen. Hè? En we begrijpen ook wel dat je een beetje moet reguleren. We hebben het in Parijs gezien, dat zijn ze weer helemaal afgeschaft. Hè? Maar het was een beetje overkill aan stepjes.
Ja.
Ja, je kunt toch zo'n voertuig niet helemaal verbannen?
Nee, dat vind ik persoonlijk ook. Het is natuurlijk uit eng om een nieuw type voertuig op een fietsbaan te krijgen. Ja. En uiteindelijk ligt het besluit bij een bepaalde aantal belangrijke mensen binnen het ministerie die dat besluit nog niet hebben gemaakt.
Nee.
Om het heel plat te zeggen.
En weer weggaan. En dan komt een nieuw kabinet. Dus exact. Misschien is er wel een mogelijkheid. Maar misschien komt van uitstel echt afstel.
Vooralsnog maar gewoon de taxi en de deelfiets.
Zeker.
Dankjewel Lars Spekenbrink, country manager bij Bolt in Nederland. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app. Moet je zeker even downloaden.
Ja.
Maar je kunt ook luisteren via een podcastplatform naar keuze. Kan ook in de taxi. Heel fijn.
Zeker. Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dan mail je gewoon naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Aud Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.